Zwammerdam.
Goedemorgen en fijn dat u luistert naar Radio Zwammerdam, uw wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Noem het neoliberalisme of we kunnen erover kibbelen hoe het heet, maar we lijken in tijden te leven waarin waarde enkel nog in geld kan worden uitgedrukt. Werk, een huis, kunst. De enige vraag die we kunnen stellen is wat het kost. De taal van de financiële wereld is ons aller taal geworden. Mijn gast van vandaag leerde die financiële wereld van binnenuit kennen, maar waardeerde niet wat hij eraan trof. Vandaag spreken we over alternatieven voor een leven uitgedrukt in euro's. Mijn naam is Momo Schaap en vandaag is het een eer om in de studio te mogen ontvangen Arjo Klamer.
Hoi.
Goedemorgen Arjo. Arjo Klamer is bijzonder hoogleraar humane economie aan de VU, maar verder ook houder van een duizelingwekkend cv. Ik zie talloze voorzitterschappen, gepubliceerde boeken. U was actief in de lokale politiek in uw woonplaats Hilversum. En tenslotte auteur van een nog te verschijnen boek over de zogenaamde humane economie. En dat is waar we vandaag over gaan spreken. Voordien wil ik echter nog mijn twee andere tafelgenoten introduceren. Tegenover mij zit Thomas Misset.
Leuk om weer te zijn.
Hey, goedemorgen Thomas. Thomas gaat ons ergens halverwege de uitzending verblijden met een column. En hier naast mij zit tweede presentator Max Waterreus.
Goedemorgen.
Goedemorgen Max. Max, wat vind jij waardevol in het leven?
Ik denk het vertellen en maken van verhalen. Dan kan je nog zo verliezen in een verhaal, maar het verhaal zelf blijft toch wel overeind. Dus dan heb je altijd nog een mooi verhaal om te vertellen.
Ja, en dan zijn we toch... goed dan dat je een microfoon voor je hebt. Want dat is, gaan we vandaag ook doen, verhalen vertellen. Meneer Klamer, het is goed misschien om even te beginnen met de actualiteit. We zitten in een handelscrisis. Wat is dit voor een crisis en hoe gaan we daar ooit nog uitkomen?
Ja, het belangrijke punt dat ik vandaag hoop te kunnen maken is dat het allemaal afhangt van hoe je kijkt, hè? Wat je perspectief is. Maar laten we even vasthouden aan het perspectief dat je via de kranten meekrijgt. En via welke media ook. En dan wil je kijken naar de economie. Ook wel interessant. Wat bedoelen mensen daarmee? Wat zien ze? Want je ziet de economie niet. Je hoort er alleen heel veel over. En wat je nu ziet als je kijkt naar de economie. En dan gaat het altijd over geld. Over zaken als bruto binnenlands product. Over prijzen. Over kosten. Inkomens. Daar gaat het altijd over. En daar zijn mensen dus een beetje ook op gefixeerd. Dus als je zo kijkt, ja, dan is er een crisis. Of tenminste, er is behoorlijk wat aan de hand. En dat begint natuurlijk, ik ben half Amerikaan, maar wat er in Amerika gaande is. Met Trump die de zaak daar behoorlijk op zijn kop zet. En Wall Street, de aandelenkoersen die daar heftig op reageren. Eerst omlaag vallen en dan weer opkrabbelen en... Er is veel onzekerheid en dat heeft vooral te maken met die tarieven. Maar ook waar het nu over gaat, over een onderhandeling over het budget. Dus belastingen moeten drastisch verlaagd worden, omdat hij dat beloofd heeft. Natuurlijk vooral voor rijke Amerikanen. En dan krijg je een enorm tekort. Daar moet ook weer rente over betaald worden. Dus als je zo gaat kijken, en dan ga je ook nog even kijken naar de banken. En dan maak je ook, hou je hart vast, gaat het wel goed met al die banken. Dus dan... begrijp ik ook wel dat mensen onzeker worden. Want dat is het perspectief waar we eigenlijk altijd geleerd hebben... om naar die economie te kijken. En dan kijk je naar die getallen.
Mm-hmm.
En dan worden mensen zenuwachtig.
En als de grote investeerders onzeker zijn... dan moeten we allemaal onzeker zijn.
Ja, want dan dat is wat we doen. Want dan, kijk, laten we wel wezen... deel van jouw geld zit er ook in vast, zonder dat je dat misschien weet. Maar levensverzekeringen, pensioenen. Dus je hebt er allemaal op een manier mee te maken. En krijg je er ook mee te maken. En dan gaan we het hebben in de politiek over bestaanszekerheid. Nou, dan wordt iedereen direct heel zenuwachtig. Van, is mijn bestaan wel gegarandeerd? Dan gaat het natuurlijk over gewoon lonen, minimumlonen, uitkeringen. Dus heel snel gaat de discussie over geld.
Mm-hmm.
En als het geld wat minder wordt, dan worden mensen zenuwachtig. En dat is het perspectief waar we eigenlijk helemaal in vastzitten. En de vraag is, klopt dat wel?
Mm-hmm. Want u had het in een mail die u stuurde, had het over een potentieel einde van een tijdperk waar we nu misschien in kunnen.
Ja, nou ja, dat denk ik. Maar goed, dus iedereen kan het zijn erover denken, of het hare. Maar ik krijg steeds meer het gevoel... een indruk, ik lees natuurlijk heel veel en ik praat met heel veel mensen... dat de manier waarop we hebben leren denken, en ik dus ook als student... ik heb economie gestudeerd, en dan heb ik een bepaalde manier leren denken... Mijn grote voorbeeld was Jan Tinbergen. Ik weet niet of je die nog wat zegt.
Nee,
maar
zeg
die ideeën dat je een economie in modellen, in wiskundige modellen kan vatten. En dan heb je wat knoppen waar je aan kan gaan draaien om de economie beter te maken. Net alsof je een ingenieur bent. Zo heb ik het ook geleerd. Dat was ook een reactie op de grote chaos in de jaren 30. Hè, toen de economie in elkaar donderde. Allerlei waanzinnige experimenten. Communisme in Rusland. Nationaal socialisme in Duitsland. En natuurlijk enorme verwoestende wereldoorlogen. Die daar eigenlijk direct een gevolg van waren. Dus waanzinnige chaos in de jaren 30. En toen hebben we eigenlijk de wereld opnieuw bedacht.
We hebben het over de kredietcrisis van de jaren 30.
Ja.
Zo de eerste moderne financiële crisis.
Ja, dat was een heftige crisis.
Ja.
En dan mensen eindeloze rijen, werklozen. Mensen die niet te eten hadden. Dat was echt een chaos. En men geloofde niet meer in de economie, de markten. En men zocht naar een alternatief, zoals communisme. Dus we ontneigenden alles en maken alles collectief. Hè, wat Stalin en zo in Rusland teweeg bracht, en Mao Zedong in China. Gigantische experimenten. En wij zochten een soort in het Westen een soort tussenvorm. En we bedachten eigenlijk dat je die economie moest gaan organiseren. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dus wij bedachten in de jaren 30. Dat was een soort van een Eureka-moment. We moeten het gaan organiseren. Dus aan de ene kant de private sector met bedrijven. We bestonden toen niet echt nog. Maar die begonnen we allemaal bedrijven te organiseren. Dus allerlei productieprocessen gingen we organiseren. En met management. Dat
kwam van bovenaf, die neiging om alles.
Kijk, mensen als Ford en zo, die begonnen in Amerika. Je had natuurlijk spoorwegen. Dat vroeg ook wel wat organisatie om dat een beetje gestroomlijnd te kunnen laten verlopen. Daar begon het eigenlijk mee, het eind 19e eeuw.
Mm-hmm.
En dan moest je ook wel elkaar afstemmen en wel de rails precies gelijke afstand hebben. Anders konden die treinen niet rijden. Dus je moest wel wat organiseren. Dus we werden langzamerhand door techniek gedwongen om te organiseren. Maar de grote ontdekking van de jaren 30 was dat we ook het collectief konden organiseren. Dus dat we een collectieve organisatie zouden hebben, namelijk de overheid.
Mm-hmm.
Want die overheid bestond nauwelijks. In begin jaren 30 hebben we kunnen dat nu berekenen, want dat werd ook toen bedacht, dat we een berekening hadden voor de hele economie. Dat bestond niet. Maar in de jaren 30 bedacht men, hey, we moeten toch wel eventjes in kaart brengen van wat er nou allemaal uitgaat en binnenkomt. En toen stonden de jaarrekeningen. Enorm gepuzzeld geweest. En daar komt dan het idee van het bruto binnenlands product uit. Dat cijfertje. Mm-hmm. Dat ons nu totaal bezighoudt. Toen door economen werd dat toen berekend en bedacht. Wel met allerlei bedenkingen, want ja, helemaal klopt dat natuurlijk niet. En allemaal aannames die ook niet helemaal kloppen.
Het helemaal klopt, het zegt nooit alles.
Nee, het zegt nooit alles.
Nee.
Er zijn idiote constructies in dat het bruto binnenlands product. Als je erover kritisch over nagaat, er is nu een student van mij die daarop promoveert. En die laat dat ook meedogenloos zien hoe willekeurig vaak die constructie is. Maar goed, daar leven we mee. Maar dat was wel bepalend voor hoe we over gingen nadenken. En dus bijvoorbeeld dat die overheid in begin jaren 30 maar iets van 3% van het bruto landse product was. Weet je wat het nu is? Hebben jullie enig idee? Dat het raad is? Doe ze gok.
20, 30?
20?
Ik zat ook op 25, zou ik gokken.
Ik zou eronder zitten, denk ik. Maar
jij nog onder? 50%.
Wauw.
Dat is de helft. De overheid is de helft. Daar kan je op verschillende over nadenken. Maar het betekent eigenlijk bijvoorbeeld als je werkt, dat je tot juli, je hebt nog een maand te gaan, voor jezelf werkt. En daarna werk je voor het collectief.
Ja.
Zo kan je ook over nadenken. Dus het collectief heeft een enorm grip op ons leven en hoe we dat georganiseerd hebben met elkaar. Communisme was het idee dat het 100% zou zijn. Hè? Dus het valt bij ons nog wel mee. Maar het is behoorlijk groot. Dat begrijp je nu ook. Maar dat is allemaal de organisatie van het collectief. Zo denk ik erover. En dat krijg je een soort systeem. Waar we enorm steeds meer in vastlopen. Want bedenk maar waar gezondheidszorg, onderwijs. En het wordt steeds complexer. Denk maar bij de toeslagenaffaire, daar komen we ook helemaal niet uit. Je begrijpt er helemaal niks van dat je een heel grote gebouw met duizenden mensen nu bezig zijn om dat probleem op te lossen.
Ja,
en dat lukt nog steeds niet.
Ja.
Dan denk je, hoe kan dat? Maar het is zo complex. een belastingmaatregel, om die dan door te voeren digitaal, is weer zo complex. De vermogensbelasting komen ze ook niet uit. Dat blijven ze ook maar voor zich uitschrijven. Het is zo complex. Dus we gaan een beetje langzamerhand ten onder aan de complexiteit van het systeem dat we geconstitueerd hebben. Let wel, om een probleem van de jaren 30 op te lossen. He, want dan dachten we, ja, dat werkt niet helemaal goed met die markten. En de mensen zijn werkloos en er is niet genoeg gezondheid. En als mensen ouder worden, hebben ze geen inkomen. Dus toen bedachten we met elkaar, nou, dan moeten we dat collectief doen. Een basisinkomen voor als je 65 wordt. Geweldig, toch? Ja, wacht maar af. Als jullie 65 of 67 worden, heb je een basisinkomen. Daar hoef je niks voor te doen. Kun je iedere maand op je rekening, of je nou rijk of arm bent. Je krijgt het allemaal zelf bedacht. Dat is toen bedacht. Nou, en ook van alles nog wat. Onderwijs, gezondheidszorg, is allemaal bedacht. En toen ook nog telefonie en post. En dat was allemaal collectief. Dus hebben we wat verminderd. Maar nog steeds is de helft van de economie wordt beheerst door wat we collectief georganiseerd hebben. Dus mijn punt, en waar je naar vroeg, is: ik denk dat het systeem niet meer houdbaar is. Mm-hmm. Ik denk dat we tegen langzamerhand met z'n allen beseffen dat dat niet werkt. En dan kan je alles en nog wat van Trump zeggen. Maar hij is natuurlijk bezig om dat systeem te doorbreken.
Te slopen,
ja. Met Musk, met zijn kettingzaag. Ja. En dat is natuurlijk vreselijk wat hij doet. Want dat brengt natuurlijk enorm veel schade. Heel veel mensen lijden eronder. Maar er is iets waar we denken van, misschien is wel iets van die aard nodig om naar iets nieuws te gaan.
Zou je zeggen, als het Trump niet was geweest, dan hadden we wel iemand anders gehad die het op kon duren?
Bij ons is het ook op te wachten van wat gaat er gebeuren. Want we lopen steeds meer vast in dat systeem. We kunnen daar weinig aan doen, lijkt het wel. Ik heb veel met banken bezig geweest. Als je met bankdirecteuren praat, ik ben bezig met een boek over de ideale bank. En dan praat ik met bankdirecteuren of voormalige bankiers. Nou, het is werkelijk, als je met hun praat over een ideale, want daar praat ik met ze over, dan begin je bijna te huilen van ontroering.
Ja.
Dan hebben ze zulke mooie idealen, de ene nog mooier dan de ander.
Bijvoorbeeld?
Ja, kan je niet voorstellen, hè?
Nee.
vind ik wel een leuke test. Wat denk je dat de ideale van een bankier is? Wat zou die idealiter...
Ik weet ook niet zo goed wat mijn idealen zijn eigenlijk.
Daar gaan we straks over hebben. Maar ja. Eerst...
Al het geld wat je dus beheert op een rechtmatige manier herverdelen wat je met de winst die je op hebt, denk ik. Maar
ja. Ik zou zeggen, geld beschikbaar voor iedereen, zodat iedereen kan ondernemen en dat de wereld kan floreren.
Je komt er echt op bij, ja.
Ik denk dat, ik zelf zie dat niet als ideaal, maar ik kan me voorstellen dat de bankiers daar dan heel erg achter zijn.
Het interessante is, ze hebben het dus niet over geld. In dit hele boek komt het
dat is het geld ook al niet best voor. Grappig.
En waar het allemaal gaat over is relaties. Zij willen eigenlijk het liefste, als jij geld te veel hebt, dat ze dat goed beheren en geven aan mensen die echt iets willen en iets goeds willen doen. Nou ja, jij noemt het woord floreren, maar dat ze inderdaad bijdragen aan mensen die tot bloei komen. En dan gaat het over zorg en empathie. Dat is wat ze belangrijk vinden. Maar het probleem van hen is, en daardoor reageert natuurlijk iedereen direct heel sceptisch, zij makkelijk praten, want ze hebben hun zakken goed gevuld. Maar daar gaat het hun dus niet om. En het probleem is dat als zij daar in het zadel zitten, dat het systeem te complex is om daar iets echt fundamenteels aan te veranderen. Ik heb met mensen van leden van de Raad van Bestuur, van grote banken gesproken, die niets liever zouden willen. Maar ze zien ook, ze zitten helemaal vast, want de aandeelhouders kunnen daar dan weer... Die zorgen ervoor wel voor dat niet gebeurt. Dan moeten ze daar tegenop. En dan is het hele systeem eigenlijk zo opgezet dat als je daar ergens iets begint te rommelen, dan gaat het gaat helemaal in het hele systeem schuiven. Je zag het ook bij Polman van Unilever. Mooie idealen. Nou, binnen 3 jaar kreeg hij te horen van de aandeelhouders dat bij Unilever niet gepast was. En dus ja, je zit vast in het systeem. En dat is eigenlijk vooral wat ik vanochtend over wil brengen. Is dat het huidige systeem wordt steeds complexer. Wordt steeds eigenlijk onmogelijk om daar iets aan te veranderen. Dus dat we onze zinnen moeten verzetten en ons perspectief moeten veranderen. Of te kunnen veranderen. Je moet niks, maar ik stel maar voor dat je dat kan.
En gechargeerd gezegd, we zitten in een situatie waarin eigenlijk niemand in overeenstemming is met zijn eigen idealen. Ja. En dus iedere bankier en multinational CEO eigenlijk een tragische levensloop illustreert.
Nou ja, maar wat jij net zei, van ik weet mijn eigen idealen niet. Ik denk dat het ook een euvel van deze tijd is. Ik praat, doe heel veel sessies met allemaal mensen en die vinden het dus heel moeilijk om aan te geven. Jij zegt wat waardevol is, verhalen vertellen. Dan kan ik jou nog vragen, waar is dat dan goed voor, het vertellen van verhalen?
Bij een soort bezigheid, zou ik zeggen. Maar,
waar is dat goed voor?
Het levert niks op. Dat kan ik je,
dus... En waar is dat dan goed voor? Ja, ik bedoel, ik ga die vraag doorstellen en dan raken mensen hopeloos in de war.
Ja.
Ik kan je zo klem zetten. Als een goede Socrates, nou ik ben geen goede Socrates, maar een slechte Socrates, kan ik je me doorvragen dat je het moment eigenlijk niet meer weet. Makkelijk zat. En ik merk dat en ik gisteren ook weer met een groep mensen. En die komen werkelijk met ontroerende antwoorden. En dan zeggen ze persoonlijke ontwikkeling. Dan zeg ik, wil je dik worden of zo? Nee, dat is dan niet helemaal... De wereld beter achterlaten, zeggen ze dan. Klinkt ook ontroerend. Hoe dan? Hitler wilde dat ook, maar volgens mij wil je dat niet. Nou ja, gaan allemaal andere mensen helpen. Waarmee dan? Mensen zijn zo vaag als wat. En dus, mijn stelling is dat komt voort uit dat wij in een door en door geïnstrumentaliseerde wereld leven. Ik weet niet of jullie de filosoof Charles Taylor wat zegt, maar zo'n Canadese filosoof heeft een mooi essay erover geschreven, The Ethics of Modernity. Hij betoogt heel duidelijk dat wij opgegroeid, getraind zijn om instrumenteel te denken. Dus we zijn ontzettend goed in de hoe en de waarom de hoe en de wat vragen. Als je communicatiewetenschappen hebt gestudeerd zoals jij, dan leer je dat. Hoe moet je dat zeggen en wat zeg je dan? En ik ben econoom en dan is het dat probleem en hoe moet je dat oplossen en wat doen we dan? Dus dat doen we ontzettend goed. Er zijn alle kundigen, bedrijfskundigen, bestuurskundigen, allemaal instrumenteel. Rechten, advocaten, juristen, ingenieurs, consultants, economen. Ze zijn allemaal getraind in het instrumentele. Maar wat dan achterwege blijft, waar we het helemaal niet met elkaar over hebben, is de waarom-vraag. Waarom doen we dit allemaal? Deze vraag waar mijn studenten helemaal gek van worden, waar is dat goed voor?
Ik snap dat ergens ook wel, dat je daar niet te veel bezig mee wil houden, want dat is het deel waar je sowieso geen invloed op hebt. En het is vaak ook iets in zo'n complex systeem als dit. Het is een gegeven dat we dingen zo doen. Je kan wel in je eentje er tegenin gaan, maar daar word je ook heel eenzaam van. Dus ik snap wel dat het een soort van we gaan maar wordt, want er tegenin lukt niet. En dat je afvragen waarom doen we dingen en realiseren dat het is zonder reden, is natuurlijk ook gewoon zwaar.
Ja, nu ga ik je uitdagen en denk van dat je dat wel kan doen. Dat je wel een idee kan krijgen wat het goede is en waar je dingen voor doet. Maar wat jij zegt is typisch wat er in een huidige systeemdenken ontstaat, dat het allemaal te ingewikkeld is. Dat je geen idealen, dat is alleen voor naïvelingen. En je zal maar meegaan met wat er gebeurt. Dat vind ik, dat is een nogal vrij cynische blik die ik onder mijn collega's, economen vooral, vaak tegenkom. Dat ze eigenlijk inderdaad, omdat ze verstoken zijn van idealen, en als je het erover hebt, dan word je direct eigenlijk weggezegd als naïveling. Dat men dus daar zich niet meer aan begeeft. Dan zeg ik tegen jou en tegen mijn studenten en tegen wie er ook maar naar wil luisteren, als je het goede niet voor ogen hebt, dan weet je niet waar je mee bezig bent. Dan doe je maar wat. Dan laat je je meeslepen en al die mensen hebben het hoog op over hun autonomie en authenticiteit, maar niks daarvan. Je bent zo heteronoom als wat, in de zin dat je allemaal anderen volgt en doet wat anderen zeggen wat je moet doen. En dat doe je dan maar. Ga je dat maar studeren. Waarom? Omdat je dan op die manier een carrière kan hebben en dan kan je geld verdienen en dan kan je rijk worden en dan doe je dat allemaal maar. Waarom eigenlijk? Geen flauw idee. Ik doe het.
Ik denk dat we straks ook nog meer toe kunnen naar wat dan precies die wat we kunnen doen om er uit te komen.
Ja.
Hoe de andere kant eruit ziet.
Ja, ik wil jullie eerst even de prut in praten.
Ja, nee, gelukkig. Maar ik ben dan ook wel benieuwd. Want u bent begonnen als econometrist. Wat toch wel misschien een vakgebied is dat erg ver weg ligt van een. Niet een plek waar je wordt opgeleid om jezelf vragen te stellen over de zin van het bestaan. Hoe zag voor u het proces eruit naar dit inzicht dat er meer is of meer zou moeten zijn?
Econometrie had ik omdat ik Tinbergen als voorbeeld had. Mm-hmm. Ik kwam hem tegen. Mijn vader was dominee en die deed een huwelijk en daar ging ik met hem mee. En toen kwam ik Tinbergen tegen. De twee Tinbergen trouwens, die allebei een Nobelprijs hebben gewonnen. Maar Jan Tinbergen werd mijn lichtend voorbeeld. Hè, van dat je dus met die wiskunde de wereld in kaart kan brengen en dan oplossingen kan vinden, leek mij als jongeling ideaal. Ik kwam er snel achter dat het niet zo was. Dat we eigenlijk alleen maar gingen knokken en vechten over grootte van parameters. En daar bleek dan alles van af te hangen. En er waren dan ook toen marxisten en die het allemaal maar niks vonden. En ik werd meegezogen in die discussies. Toen ben ik naar Amerika gegaan en daar werd ik me ook bewust van hoe cultureel we bepaald zijn. Je gaat naar een ander land om te ontdekken dat je eigenlijk, nou in dit mijn geval, Nederlander bent. En dat had ik niet zo in de gaten, want ja, je zwemt in dat water en je weet niet beter. Maar in Amerika was ik toch wel heel Nederlands. En ik dacht van ja, maakt dat ook niet wat uit of je in een Nederlandse cultuur werkt of een Amerikaanse. En toen had ik ook, op een gegeven moment mocht ik een boek schrijven over de Sociaal-Economische Raad, de SER. En toen kwam ik erachter hoe gek die Nederlandse economie eigenlijk is. Dus ik werd steeds bewuster van het culturele. Om even iets aan te geven in wat typisch Nederlands is, bij ons is bijna heilig, is samenwerken. Als Nederlanders in de problemen komen, dan gaan ze samenwerken. Dan gaan ze organisaties samenvoegen, dat is wat wij doen. En dat zit heel erg in onze polderen. We kunnen ongelooflijk goed met elkaar praten, compromissen maken, consensus vinden. Toen ik beïnvloed door Amerika, toen ik terugkwam, had ik het daar heel moeilijk mee. Ik dacht, we gaan gewoon stemmen en de meeste stemmen winnen. Nou, in Nederland helemaal niet. We gaan eventjes flink doorpraten tot we het met elkaar eens zijn. Vond ik vreselijk inefficiënt. Ik erger me kapot aan. Maar dat bleek heel Nederlands te zijn. Dus we hebben echt dat weet bijna niemand, maar toch wel heel belangrijk. We zijn een corporatistische samenleving. Dus we zijn geneigd om inderdaad in grote verbanden te denken. Samen sectoren te organiseren, collectieve arbeidsovereenkomsten af te sluiten. Daar zijn we ontzettend goed in. Dat raken we nu kwijt met Europa en dat neoliberalisme waar je het eerder over had. Maar dat is wel iets wat ons altijd bepaald heeft. Te maken met die dijken die we samen moesten aanleggen. Moesten wel samen, want anders werd het water overspoelde ons. Dus dat zit in ons bloed. In ons DNA, zou je kunnen zeggen. En de leukste vond ik altijd inderdaad Sociaal-Economische Raad. Dat je praat over sociale partners. Dan moet je naar Amerika komen. Werkgevers, werknemers zijn vijanden van elkaar. Vakbonden en werkgevers georganiseerd. Onvoorstelbaar. Maar hier heb je een werkgeversorganisatie. Die als één mond spreekt. Hoe kan dat? Nou, dat kunnen wij. Dat hebben wij geleerd. In Amerika kan dat helemaal niet. Die mensen zijn concurrenten met elkaar. Die gaan samen, niet samen in één mond praten. Dus we hebben een hele specifieke samenleving. En
sorry, ga door.
Ja, dus we zijn een hele specifieke samenleving. En daar weet ik, je vraagt me af hoe komt het. Dus ik werd langzaam bewust van hoe cultureel bepaald we zijn. En hoe we eigenlijk altijd in een bepaalde culturele context opereren. Dus toen ik van Amerika weer terug naar Nederland, kreeg ik een leerstoel economie van kunsten. Van kunst, cultuur en kunst. En dat pakte mij steeds. Dus ik bedacht ook toen dat ik het wilde gaan hebben over de waarde van cultuur. En dat is eigenlijk mijn onderzoeksprogramma geweest. Om na te denken over de waarde van cultuur.
Mm-hmm.
Dan kan je denken waarde van kunst. Of waarde van cultuur in het algemeen. Welke waarden delen wij Nederlanders met elkaar? En in hoeverre zijn we anders dan de Belgen? We zijn heel anders dan de Belgen, overigens. Hele andere waarden. En hoezeer zijn we anders dan de Amerikanen of Chinezen? En dat blijkt nogal belangrijk te zijn. En dat leidt ook bijvoorbeeld tot kritiek op de Europese Unie. De constructie daarvan, omdat het te weinig respect heeft voor die waardeverschillen. En dat zorgt natuurlijk. Dus we zijn. Dat maakt altijd een probleem met het formatie van zo'n grote euronatie. Dat je die enorme culturele verschillen hebt. Die we trouwens in Nederland ook hebben. Want Limburgers en Groningers. Ik ben oorspronkelijk een Groninger. Dat zijn twee verschillende volkeren. Totaal verschillende soort mensen. Mm-hmm. En op een manier lukt het ons redelijk om de zaak bij elkaar te houden. Maar moet je naar België kijken of Zwitserland. Dat is al lastig genoeg. En dan proberen we dat op Europees niveau. Dus dat zorgde altijd voor mij dat ik wat kritisch was. En dat heeft me ook langzamerhand gemotiveerd om anders naar de economie te gaan kijken.
Dank u wel. We keren hier zo naar terug. Eerst wil ik mij wenden tot Thomas Misset met de column van vandaag.
Nou, leuk, dan gaan we daar aan beginnen. Ik moet zeggen, ik moest net al wel grinniken, want mijn hele idee is natuurlijk om een tegendraadse column te maken. En ik had iets gezapigs opgeschreven om vervolgens te concluderen. Nee, we gaan er toch even tegenin. Maar ik hoor dit gesprek en ik denk al van ja, waar denk ik maar weer origineel te zijn. Maar we gaan. Volgens mij heeft niemand, maar dan ook niemand, de recente heffingen van Amerika kunnen missen. Ook de mensen die sinds de middelbare school niets meer met economie te maken willen hebben, konden er niet omheen. Trump doet bizarre dingen vanuit het Witte Huis. En als Trump het doet, dan moet het wel slecht zijn van de wereld. Want zo lezen we dat aan onze kant van de Atlantische Oceaan. Er komt nooit wat goeds uit Trump. Alles wat hij doet is slecht voor de democratie, de mens of de planeet. En het liefst allemaal. Als je het mij vraagt, zou het echter een enorme kans kunnen zijn. Het beperken van vrijhandel zou producten heel waarschijnlijk duurzamer, lokaler en eerlijker kunnen maken. Wel iets minder efficiënt, maar dat kan mondiaal ook nog eens enorm veel banen opleveren. En dat kan Donald dan misschien aan zijn reet roesten, en dat heeft hij ook zeker niet zo bedoeld, maar dat betekent niet dat wij er de flink duurdere vruchten niet van mogen plukken. Even terug naar die middelbare schooleconomie. Als jij ergens de beste producten van kan maken, dan wil je dat je die aan zoveel mogelijk mensen kan verkopen. En niet alleen maar aan de mensen in je eigen land, maar overal dus. En daarom heeft de Verenigde Staten afgelopen 100 jaar de norm van vrijhandel afgedwongen. Zij maakten veel, dus moest iedereen dat van hen kunnen afkopen. En dat was trouwens het beste voor iedereen, hè? Niet alleen voor hen. En als jij niet het goedkoopste kan produceren, dan wil je vrijhandel misschien wat beperken. Want anders koopt niemand, inclusief je eigen bewoners, je producten. En dat is slecht voor de economie. Nu is de VS opeens niet meer de beste economie en de beste produceerder. Dus hoppa, al die vrijhandelidealen, het raam uit. En dit soort heffingen die beginnen nu bij de VS. Maar het is niet gegarandeerd dat het daar eindigt. Want als de VS het niet afdwingt, dan kunnen andere landen hun economische grenzen natuurlijk ook opeens op een kier gaan gooien. En dus wordt alles duurder. En dat is ook wel logisch. Want de gemiddelde Amerikaan die vraagt gewoon een veel hoger uurloon om een broek in elkaar te zetten dan een kind uit Bangladesh. En dingen die duurder worden, ja, ik snap ook wel dat het gewoon ruk is. En zeker als de conclusie is, alles wordt duurder, omdat het puur is voor het ego van een oranje miljonair met een matig kapsel. Maar is dit niet eigenlijk precies wat de samenleving nodig heeft? Minder vrijhandel is meer lokale bedrijfjes, meer binding met het land en afzetmarkt, meer contact met de samenleving, minder megabedrijven. Is dat niet een bepaalde prijsstijging waard? Er zijn veel arbeiders, zeker in Amerika, gedesillusioneerd door het werk dat de hele tijd uit hun handen wordt geoutsourced naar lage lonenlanden. Nou, dan maken we het toch weer zelf. Globalisering heeft ons rijker gemaakt en zeker een aantal mensen. Maar het wordt ook vaak als de veroorzaker van problemen neergezet. Nou, dit is de kans om weer in te zetten op duurzame producten in eigen land, zonder dat elke schroef ergens in een ander land in een product wordt gedraaid. Waardoor de producten dus niet meer onnodig over de hele wereld hoeven te reizen, wat ook nog eens flinke duurzaamheidskansen kan bieden. En misschien gaan truien duurder worden, misschien wel flink ook. Maar wel gemaakt door een lokaal kledingmerk dat kan aantonen dat de trui niet door kinderen in elkaar is gezet. En er wordt zoveel geklaagd over de hyperglobalisering van de laatste decennia, met nadruk op de enorme multinationale bedrijven die hele landen ontwrichten omdat ze zo ontzettend machtig zijn geworden. Nou, daar hebben we eindelijk een oplossing voor. Echter, de meeste heffingen zijn al flink afgezwakt. Het lijkt allemaal toch nog even te blijven bij een gedachte-experiment. We hadden het kunnen weten. Er komt ook nooit iets goeds uit Trump.
Klamer, een reactie?
Nou, hij schetst een beeld wat ik helemaal overeenkomt met het beeld van de humane economie. Ik sta echt te kijken van...
Toch niet recalcitrant genoeg dan.
Ja, ik moet hier even aan gaan werken.
Nee, juist heel goed. Ik vind dat... Want dit is precies ook een argument wat ik erin zou brengen. Is dat er iets niet klopt met die globale productie zoals jij dat beschrijft. En dat je bezig bent vooral om aan iets te maken aan zoveel mogelijk mensen te verkopen. Voor welke prijs dan ook. En te kosten van wat. En dat zal ook mijn inzet zijn in het andere perspectief. Dat je erg meer bezig bent van hoe doe je iets goeds voor de wereld. En dat dat het maken van goedkoop spul. Dat je overal in de wereld via schepen brengt om dan maar mensen wat dat goede goedkope spul aan te smeren. Dat dat niet per se goed is. En ik ben ook voor een versterking van lokale productie. Ik ben ook, ik doe dat zelf ook. Ik koop liever van iemand van die ik ken. En ik weet waar het vandaan komt. Dan dat ik in zo'n anonieme situatie allemaal spullen verwerf. Waar ik echt geen enkel idee heb wat hun oorsprong is. Hoe ze gemaakt zijn. Dat begint me steeds meer te irriteren. Dus ja, nee, dat beeld spreekt me zeer aan.
En wel jammer. En dat is denk ik toch ook... Wat je net ook eerder benoemde. Uiteindelijk gaan mensen toch altijd naar die lage prijs. Omdat individuen dus heel lastig dat onderscheid kunnen maken. En dan is een grote macro-economische verandering. Nou, zou misschien wel kunnen helpen.
Ja.
Uit dit
en dan zie je hoe mensen gevangen zijn in het systeem. Dat ze denken dat het goede doen door zo hebzuchtig te zijn als ze kunnen. En inderdaad altijd voor het goedkoopste gaan. Eén argument waar je in Nederland altijd mee te maken krijgt... die voelde ik ook wel opkomen... is wat dan als je een kleine beurs hebt? Dan heb je baat bij Action en dat soort... en al die goedkope spullen. Maar ik denk dat daar een antwoord op moet zijn. Dat je dat niet doet door dingen goedkoop aan te leveren op deze manier... maar dat je zorgt dat mensen meer geld hebben... om ook de goede, duurzame dingen te kunnen veroorloven. Maar goed, dat is een standaard argument waar ik altijd mee te maken krijg. Omdat mensen dat altijd roepen als excuus om mijn eigen systeem voor te zetten. Maar goed, dat is een... maar verder ben ik het helemaal... Ik ben het dus helemaal eens met je. Sorry.
Je ziet heel erg hoe dat dan alsnog in het systeem blijft... doordat we dat probleem gaan aanpakken met heffingen en prijzen... en kijken of we met dus nog weer, steeds weer geld de problemen... waar we tegenaan lopen oplossen in plaats van dat we zeggen... nee, alle producten die in Nederland worden verkocht moeten lokaal gemaakt worden... mogen niet meer door kinderen gemaakt worden, et cetera. Maar we kijken naar of we buitenlandse producten gewoon duurder kunnen maken. Dat is nog steeds heel erg gefixeerd op het systeem zoals we kennen, denk ik.
Ja,
is ook zo. Maar we proberen natuurlijk al heel lang kinderarbeid uit te bannen. En dat mag ook natuurlijk al lang niet meer. Maar wij kunnen het gewoon niet zo heel goed controleren in Bangladesh. Want die bedrijf, Sarah zegt natuurlijk, dat doen wij helemaal niet. Maar dan hebben ze een onderaannemer en die doet het misschien wel. En dat wisten zij zelf ook niet. Maar zij konden dat natuurlijk nooit achterhalen. Nou ja, dat kan natuurlijk in eigen land wel.
Maar mag ik even proberen om jullie perspectief te kantelen?
Kom maar op.
Wat is de belangrijkste economie waar je mee te maken hebt?
Landelijk? Of?
Nou, ik vraag gewoon jou, wat is de belangrijkste economie waar jij mee te maken hebt? Dat is niet degene waar we nu over hebben.
Nee.
Ik hoop dat dat duidelijk is.
Ja.
Bij mij komt het woord de waarde-economie binnen.
Ja, heel goed. Dan ga ik straks daar een humane economie van maken. Maar wat denk je dan aan de waarde-economie?
Ja, als de economie een soort van platform is waar mensen dingen uitwisselen, dan is het dus een manier van denken.
Ja, maar wel, precies. Maar wat is nou de belangrijkste platform waar jij tot nu toe het belangrijkste deel van je leven hebt doorgebracht?
Mijn directe omgeving.
Ja, precies.
Dus de school, op het plein,
huis.
Ja, nu kom je het warmer. Ik vind het altijd, mijn hele leven heb ik 20 jaar gedoseerd. Of 18-jarigen. En die komen dan bij mij in mijn collegezaal. En ik doseer de economie. En dan zei ik dus, oké, jongens, we hebben te maken met economie. Dan hebben we te maken met schaarste, zeggen we dan. En dan vertel ik een verhaal van Robinson Crusoe, hoe die dan landt in de eilanden. Dat stond in het handboek. En hoe je dan te maken hebt met schaarse middelen. En dan moet je keuzes maken. Nou, daar gingen ze direct. Ik ook hoor, viel ook direct voor dat verhaal. Dus ik ben een individu die keuzes moet maken. Oké, ja. En dan vertelde ik een derde college. En de manier waarop je dat het meest efficiënt doet, is via de markt. Dan heb je vraag en aanbod, dan heb je prijzen. En dan gingen ze er helemaal met een diagrammetje. Nou, ik had ze helemaal te pakken. Zo is het bij mij ook gegaan. Ik was helemaal gegrepen door dat idee van een markt en individuen die keuzes maken. Het interessante is, tot dat moment dat ze bij mij komen, hebben ze zo'n leven, zo'n wereld helemaal niet gekend. Want wat is hoe ziet hun leven erin uit? Nou, ze hebben ergens zijn opgegroeid. En als ze iets nodig hebben, dan vroegen ze dat. En als ze het niet kregen, gingen ze hard huilen. En dan kregen ze het toch. En daar hebben ze niks voor betaald. Ze hebben nergens voor hoeven te werken. Ze schoven aan de tafel, ze kregen te eten. En ma, die maakte hun bed op. En als ze een computer nodig hadden, kregen ze die. Een iPhone ook. Dat is de economie. Waar een aantal mensen. En jullie zijn nog te jong, denk ik. Jullie hebben nog geen kinderen? Nou, maak je borst maar nat. Als je besluit op een gegeven moment kinderen te hebben. Ik heb er 4 gehad. Dan is dat keihard werken. Ik heb een taxibedrijf gerund, een schoonmaakbedrijf, een restaurant, een hotel, een kinderdagverblijf, je noemt het maar op, waar mensen normaal voor betaald worden. Ik heb niks betaald gekregen. Ik heb er zelf voor moeten betalen. Ik heb 1 kind heeft mij bedankt. De rest heeft het gewoon voor kennisgeving aangenomen dat ik hem dat allemaal gegeven heb. Dat is de standaardeconomie. Het merendeel van de mensen leeft in die economie, groeit daarin op, is daarin hard mee bezig. In het grootste deel van de mensheid was dat de economie. Daar deed je alles. Je zorgde dat je te eten had. Je groeide dat zelf. Je maakte de dingen. Ik noem dat de oikonomia, de economie van het thuis, is de basiseconomie. Waar het grootste deel van onze mensen eigenlijk hun leven aan te danken hebben. Want daar ben je verzorgd. Daar heb je allerlei dingen meegekregen. Zorgen dat je überhaupt overleeft. En op een gegeven moment ga je daar weer ook weer naar terug. Als je zelf kinderen hebt, als je ouder wordt, ben je daar ook weer van afhankelijk. De economie waar we het over hebben is maar een klein deel van jouw persoonlijke economie. En die is niet de meest belangrijke. Daarvoor krijg je de middelen, het geld om de middelen te kopen. Dus dat is puur instrumenteel. Maar de economie waar het om draait, nou jij noemde het al over school, hè, van vrienden. Je hebt vriendschappen. Ik weet niet hoe het voor jullie is, maar vriendschappen zijn voor mij belangrijk. Ik heb een paar vrienden. Ze zijn toch veel waard. Nou, wat is waardevoller, zeg ik, een ijskast of een vriend? Nou, ik denk dat de meeste mensen zeggen toch vriendschappen. Ik wil ook even opwijzen dat vriendschappen best veel kosten. Je moet er wel wat voor over hebben. En ze leven ook veel op. Economen tellen die niet mee. Tellen trouwens je thuis ook niet mee. Dus alles wat belangrijk is, laten we eigenlijk buiten beschouwing. Dus mijn stelling is, alles wat echt belangrijk is, wat substantieel is, doet niet mee in de economie waar we het steeds over hebben. De economie van het geld, van inkomen, van financiële rijkdom, banken. Die economie gaat alleen maar over de middelen. Maar wat echt belangrijk is, jij noemt het al de waardevolle economie, dat zijn al die praktijken, al die activiteiten die wij nemen, zoals nu ook, die wij doen, die wij belangrijk vinden. Want ook hier zitten we in een economie. Ik heb net begrepen, jullie zijn alle 3 vrijwilligers. Jullie krijgen niet betaald. Nou, zijn jullie gek geworden? Waarom doen jullie dit? Waarom zitten jullie hier? Nou, jij zei het al, verhalen vertellen. Ja. Wat voor economie is dit? Dit is een economie waar we een enorme blinde vlek voor hebben. Wordt nooit opgemerkt. Nou, jij zit in de cultuursector, kijk naar de columnist. Ik noem dat de culturele economie, de economie van sensemaking, betekenis geven. Eigenlijk, als je even nadenkt, besteden wij heel veel tijd. Ik heb mijn leven eraan gewijd, de wetenschap, doseren, schrijven. Dus ik zit echt heel sterk in wat je die culturele economie gaat. En dat is het realiseren van culturele waarden. Kennis, schoonheid, muziek, waarheid. Nou, je noemt het maar op. Geloof hoort daar ook bij. Dat zijn betekenisgevende praktijken. Die zijn allerbelangrijkst voor ons om als mens te realiseren. En die speelt voor een deel, en hoewel de instrumentele economie daar steeds meer grip op krijgt, denk aan de grootste bedrijven nu zijn Google en Facebook, die allemaal met die culturele economie te maken hebben. Dus daar, commerciële belangen nemen daar steeds toe. Maar het gaat om hoe wij betekenis genereren. Nou, dat is een cruciale economie, totaal niet opgemerkt, valt helemaal buiten het zichtveld. Maar als je zodra gaat nadenken over wat belangrijk is, nou, dan is dat familie, is heel veel mensen heel belangrijk. Kennis is heel belangrijk. Geloof of muziek of schoonheid of betekenis. En sociaal, maatschappelijk. Daar ging jouw column ook over, van het genereren van een gemeenschap. Waar je met elkaar de dingen doet die belangrijk voor je zijn. Waar je elkaar steunt en voor elkaar zorgt en voor de natuur zorgt. Dat doe je in lokale gemeenschappen. Dus dat is eigenlijk het verhaal van de column, dat je dat eigenlijk weer belangrijk wil gaan maken. Want dat zijn we helemaal een beetje vergeten. Dus dat willen we. Dus mijn punt is, in de humane economieën gaat het over de zaken die belangrijk zijn. Dan heb je dus de instrumentele economie. Ik wil dat niet bagatelliseren, want we hebben spullen nodig en het inkomen. Maar ik wil even perspectief duidelijk hebben. Dat het belangrijkste is voor jou en mij, voor iedereen, is dat wat waardevol is.
En als we dat allemaal beginnen in te zien, wat verandert er dan? Wat kan er gaan veranderen?
Nou, het begint bij jezelf. Dus als jij zegt van ik weet niet het goede, nee, dat weet je wel. Want en dat is waar ik eindelijk mee praat. Hoe richt jij je leven in? Het begint bij jou. Mm-hmm. En dat je gaat nadenken van ja, geld verdienen is wel belangrijk. Maar waar gaat het mij werkelijk om? En wat is echt belangrijk voor mij? Nou, voor mij is, ik wil graag een goede vader zijn. Ik ben een intellectueel. Dus die intellectuele, je kan me midden in de nacht wakker maken voor een goed gesprek. Want daar ben ik altijd in voor. Daar. En daar hoort die wetenschap ook bij. Ik word helemaal ongelukkig en triest als mensen niet meer met elkaar praten. Als we het ons niet lukt om elkaar te verstaan. Dat is waar ik aan gewijd ben. En dat kan voor jou anders zijn hoor. Mijn geloof is ook belangrijk. Ik ben een domineeszoon. Heb ik een tijdje kwijtgeraakt. Ik ben daar mee bezig. Op een manier wil ik wel begrijpen wat hier verder, wat dit allemaal betekent. En wat er gebeurt als we doodgaan. En dat soort vragen die bij mij spelen. Dus dat is ook belangrijk voor mij. En doseren is voor mij heel belangrijk. Mm. Dus ik heb een aantal dingen die voor mij heel belangrijk zijn. En daar gaat het om. En dat is voor jou. Jij hebt dat ook. Jullie hebben dat allemaal. En dan merk je dus, als je echt gelukkig wil zijn, of tevreden wil zijn, misschien een betere term, gaat het erom om dat te doen wat echt belangrijk is. Nou, ik liep net hier langs de kade op weg hier naartoe. En dan zie ik dus al die er worden toeristen uitgeladen uit die boten en in bussen geladen en in rondvaartboten. En dan denk ik, wat een leegte. Ik bedoel, dan zie ik eigenlijk dat wij een systeem hebben opgetuigd van brood en spelen. Dus ze maken mensen gek om te denken dat ze gewoon veel geld moeten gaan verdienen. En waar geven ze dat uit? Aan spelen. Vermaak. Om bezighouden te worden. En niet dat met wat wezenlijk is. Wat
maar misschien gaan ze wel naar een mooi museum of kan. Een mooi concert. Of een...
Ja, dat kan. Dat kan. Maar ik zie wel een systeem. En je hoeft maar ook door Amsterdam te lopen. En dan vraag je af. En dan zie je. Waar houden mensen zich mee bezig? Steeds meer. En dat is consumeren, kopen. En daarvoor moeten ze weer geld verdienen. En dan gaan ze weer ergens naartoe vliegen. En dan gaan ze daar ook weer geld uitgeven. En als ik met mensen verder doorpraat, dan gaat het dus duidelijk om iets anders. Mm-hmm. Het is dus mijn huisschilder. Bij hem gaat het om een goede schilder zijn. Mm-hmm. Vaklieden, hun vak goed uitoefenen. Ik vraag mensen ook altijd, waar ben je goed in? Want mensen halen de meeste bevrediging uit dat te doen waar ze goed in zijn. Dus als iemand goed is, ik heb een jongen die ongelooflijk goed is met zijn handen en dingen maken, daar ben ik helemaal niet goed in. Maar ik geniet ervan als iemand iets doet waar hij goed in is. En die persoon geniet er ook van. Die vindt het heerlijk als iets kapot is en niemand weet wat hij moet en hij vindt daar een oplossing voor.
En het grootste project van uw boek over de humane economie is dan ook om mensen te laten inzien dat er meer is, dat ze misschien al tevredener zijn dan ze...
Ja, het interessante ervan is, ik word ook door schade en schande zelf steeds wijzer, hoop ik. Maar dus die echte waardevolle economie speelt zich af onder je neus. Mm-hmm. Je hoeft er helemaal niet moeilijk over te doen. Je moet niet helemaal nieuwe systemen bedenken. Of dat we met al die grote experimenten zoals de jaren 30, communisme, weet ik wat. Nee, het speelt zich af onder je neus. Het begint dus eigenlijk van hoe geef ik waarde aan mijn persoon... Ik noem dat de persoonlijke economie. Hoe richt ik dat in? En doe ik er goed aan door allemaal spullen te kopen die met kinderhanden gemaakt zijn of die niet duurzaam zijn? Nee, daar voel ik me niet beter van. Dus het begint eigenlijk bij jezelf. Hoe je vorm geeft aan je eigen leven. Hoe je zorgt dat dat zinvol en betekenis heeft. Dat je goed dood kan gaan, zeg ik dan. Dat betekent dat je met vrede terugkijkt aan je leven. Als ik terugkijk op mijn leven, heb ik heel veel dingen gedaan waar ik nu spijt van heb. En denk van, wat stom, onzinnige activiteiten, zinloze projecten. Dat werd me steeds meer duidelijker. En dacht, was ik me maar bewuster geweest van wat ik gedaan heb. Maar ik word steeds meer bewuster van wat echt belangrijk is.
Maar misschien, het is een grote vraag die ik heb. Maar u vertelde voordat we begonnen met uitzenden dat u een vak over het goede geeft. Dus ik denk dat die in die zin wel geoorloofd is. Maar u zei eerder ook al, door het grootste deel van de geschiedenis was dat huis onze hele economie. Ja. Was dat hyperlokale onze hele economie. U zegt dat is belangrijk. Waarom is dat belangrijk? Is dat iets dat je in jezelf moet vinden? Is dat iets waar je van overtuigd moet worden?
Ja, dat is een hele belangrijke vraag. En ik zou hem terug willen spelen naar jezelf om te kijken van... maar ik ben, zoals ik zeg, beïnvloed door het christendom. Mm-hmm. Beïnvloed door filosofen, zoals Plato. Maar ook door Oosterse filosofen. Boeddhisme, Tao. Als je in die tradities opereert en niet moderne filosofen volgt, hè, zoals Descartes of zo. Maar je volgt die tradities, dan ervaar je, het is voor mij een ervaring, dat ik dat niet zelf bepaal, maar dat het bepaald wordt. Dat het zich ontvouwt. Zo, hè. Dat is de Tao, de weg. Die zich ontvouwt en die ontdek je. En die ontdek je doordat je merkt dat wat je doet, dat dat klopt. Of je ontdekt dat het niet klopt. En dan word je onrustig, je wordt misschien zelfs depressief. Of je weet, dat voelt niet goed. Dus mijn ervaring is, als ik zit hier nu. Mm-hmm. Ik heb thuis wel een kleinkind, dus dat is even een vraag of ik dan... Maar het voelt goed dat ik dit doe. Ik denk dat het zinnig is. Maar er zijn momenten dat je denkt, wat doe ik hier eigenlijk? Waarom doe ik dit eigenlijk? Ik heb wel iets beters te doen. Dan klopt het niet. En zo ontdek je dat. Dat beslis je niet, maar dat ontdek je, denk ik. Het zich ontvouwt zich. Dus ik denk ook dat het een opgave voor mij, maar voor jou en voor iedereen, is dat te ontdekken. En dan merk je hoe snel je afgeleid wordt. En dat je dan denkt van, nee, zij doen dat, dan doe ik het ook. Mimesis, we imiteren, dat doen we voortdurend, ik ook. En dan denk je, nou, die kleren of dat eten of die vakantie en ik wil dat ook. Dus je laat je enorm veel afleiden door wat zich in de omgeving zich afspeelt. Maar om echt te bepalen wat goed is, dat vraagt nogal wat. En ik zou zeggen van, en dat was vroeger natuurlijk ook gangbaar, maar dat we het daar veel meer met elkaar over hebben.
Geef daar ruimte, geef dat ruimte.
Ja, we noemen dat vorming, bildung. En dat zijn, als je met wijze mensen in gesprek gaat of wijze tradities, krijg je dat altijd. En dan komt die vraag altijd naar voren van, is dat het juiste, is dat het goede? En dat is een vraag die we ons elkaar weinig meer stellen. Jij begint met de vraag aan je collega, wat is waardevol? Of de vraag die ik ook graag stel is, wat is echt belangrijk voor jou? En dan merk je dat mensen het moeilijk hebben om daarover te antwoorden. En in de humane economie, zoals ik me dat voorstel, ben je daar bewust van? Ben je bewust van dat vriendschappen belangrijk voor je zijn? dat je gemeenschap belangrijk is. Hè, de mensen tot wie je verhoudt. Dat je juist relaties belangrijk vindt. Dat je verantwoordelijk wil zijn. Dat je zorgzaam wil zijn. Zorg voor je omgeving, zorg voor de ander. Als jullie dit programma maken, vraagt het om zorg en aandacht, toch? Maar ook dat je je verantwoordelijkheid neemt. He, dus dat je ook een goede column uitspreekt, je goed voorbereid hebt, je neemt verantwoordelijkheid. Nou, dat vind ik in de humane economie zijn dat centrale waarden. Zorg, verantwoordelijkheid. En dan hoef je niet direct de hele wereld te veranderen. Verander dat wat je kan, he, waar je zicht op hebt, waar je grip op hebt. En dat vaak, dat zijn helemaal niet zulke grote werelden. Maar die zijn wel de meest betekenisvolle. En dan kan je hem een briefje geven, want ik heb ook wel ambities gehad en ook gedacht van ik ga de wereld veranderen en verbeteren. Maar de wereld wordt natuurlijk steeds kleiner, ja, hoe ouder je wordt. En ook daarmee steeds relevanter. Dus ik denk inderdaad, ik ben ook gefascineerd door wat Trump allemaal doet. Maar wat ik wel spannend vind is, en dat is in dat hele nieuwe denken waar ik het over heb. We zijn erg sterk gedreven in de afgelopen 100 jaar... door de idealen van gelijkheid en vrijheid. Maar waar we nu mee bezig zijn is, denk ik, en jouw column ging er ook over die derde. Ja, we noemen dat broederschap, maar ik zeg gemeenschap. Wat hebben we met elkaar gemeen? Dat is eigenlijk op dit moment de hoofdvraag. Wat hebben we met elkaar gemeen? En met wie heb ik wat gemeen? En wie zijn wij? Waar hoor ik bij? En hoe geef ik daar vorm aan? Op een zinnige manier. Niet op een gesloten, afgesloten manier. Zoals sommige, wat we dan extreem rechts doen. Maar ik wil graag onderdeel zijn van een samenleving. Van mensen waar ik iets mee deel. Die betekenis hebben. Dus ik vind het bijvoorbeeld heerlijk om naar de lokale markt te gaan. Ik ken mensen, zij kennen mij. Ze weten wat ik wil hebben. We hebben lijken kleine praatjes. Ik voel mij onderdeel van de gemeenschap. Mm-hmm. Terwijl als ik op een webshop ga winkelen, dan klik ik een paar dingen aan en dan wordt het bij mijn deur afgeleverd door iemand die snel weer weg is. Ik heb geen enkele verbinding. Dus ik zoek naar samenlevingen, en de column ging er ook over, waar ik die verbinding voel. Waar ik verhalen deel. Jouw waardevolle van verhalen. Waar ik weet dat die groenteman die daar staat, zijn vader deed het namelijk ook al. En die halen ze groente daar vandaan. Ja, dat vind ik, dat geeft waarde aan mijn, voegt iets toe aan mijn leven.
Ja.
Dus ik zoek naar een samenleving dat. En dat komt voort uit mijn perspectief op de humane economie. Op dat wat waardevol is.
Ja.
En dat kan tot mijn perspectief. Ik vind die economen discussies over geld en banken steeds minder interessant.
We moeten het gaan hebben over een economie van de nabijheid, van de gemeenschap, van het
waardevolle. Ja.
Dank u wel, meneer Klamer. We hebben nog 1 minuut voor onze laatste vraag. Onze traditionele laatste vraag, meneer Klamer. Wat weet u zeker, maar kunt u niet bewijzen?
Wat ik zeker weet, nee, ik weet het echt niet zeker, maar ik zou het graag zeker willen weten, dat er een leven na de dood is.
Oh ja.
Maar ik kan dat niet bewijzen.
Goed.
Ik heb, ja.
Nee, dank u wel, meneer Klamer. Dag, lieve luisteraars. Vandaag was bij ons de gast Arjo Klamer. Nogmaals dank. Ik wil ook graag mijn tweede presentator Max Waterreus bedanken. En natuurlijk Thomas Misset voor zijn mooie column. De techniek was vandaag in handen van Tabe Bakker. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een bericht via sociale media of mail naar radioswammerdam@gmail.com. Op Instagram, Twitter en LinkedIn kunt u ons ook volgen om nooit meer iets van Radio Swammerdam te hoeven missen. Ook op Blue Sky trouwens. Deze uitzending wordt vanmiddag geüpload op alle podcastkanalen. Dan kan je hem terugluisteren of delen. Volgende week, zelfde tijd, zelfde plek, is er een uitzending van Max, toch?
Ja, zeker. Ja. Over gezondheidscommunicatie en tabaksverpakkingen. Waarom stoppen die helemaal vol en waarom werkt het wel of niet?
Interessant. Ik heb er zin in, Max. Mijn naam is Mauro Schaap. Bedankt voor het luisteren naar Radio Swammerdam. En ik wens u nog een heel fijne zondag.